Jongens en meisjes, gemeente, namens de kerkraad heet ik jullie en u hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten en de luisteraars via het internet, hartelijk welkom in deze dienst waar onze eigen predikant, dominee Floor, voor zal gaan. De week van het gebed. Deze week is het de week van het gebed en zijn er samenkomsten in verschillende Barendrechtse kerken. Ook in de Emanuelkerk, op donderdag en zaterdag aanstaande. Op zaterdag is er een sing-in met het ICC. U kunt hier meer over lezen over de week van het gebed in het weekbericht. Actie vrijwillige bijdrage. Inmiddels zijn de toezeggingsformulieren voor de actie vrijwillige bijdrage 2020 uitgereikt. Voor degenen die binnen Barendrecht en Heerjansdam wonen, wordt deze envelop op DV donderdag 23 januari aanstaande weer bij u en bij jou opgehaald. Zie voor meer details in het weekbericht. Collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. De voorzang is uit Weerklank, lied 473, couplet 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 139. En daarvan het eerste en het negende vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Dat is ontzettend belangrijk wat ook vanavond in de prediking naar voren zal komen. Dat God ons kent. Gij doorgrondt mijn daden. En gij weet van mijn zitten en mijn staan. En wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Als ook het negende vers, gij hebt wel niets u overhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. En wat er verder volgt van Psalm 139, 1 en 9. Gemeente, wij willen ook deze avond in gemeenschap met de Nederlandse kerken belijdenis doen van ons geloof. We doen dat ook met zondag 10 van de Heidelbergse catechismus die we ook vanavond hopen te behandelen met elkaar. En daarna zingen wij uit het gebed des Heren achter de psalmen en daarvan het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoeft. Dat ons dan geen gebrek bedroef. En wat er verder volgt uit het gebed des Heren achter de psalmen in het vijfde vers. Ieder spreekt nu met mij in zijn hart. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Antwoord, de almachtige en de alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepsels als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God en Vader. Zo hebben we met elkaar gezongen dat nooit uw zegen van ons wijk. Die maakt alleen ons blij en rijk. Heere, u weet ook hoe dat is in ons hart. Hoe we ook naar de kerk zijn gekomen. Wat ons bezighoudt. En heren, dan weet u ook of dat ook praktijk in ons leven is. Dat we het ook met ons hart mee konden zingen. Uw zegen. Dat die niet van ons zal wijken. Heren, wij hebben het te belijden voor u. Wij hebben ergens recht op. Als het door ons ligt, heren, dan zijn we geneigd om onze eigen dingen in het oog te houden. En denken we dat het allemaal van onze prestatie afhangt. En dat wij het zelf wel kunnen redden in ons leven. Totdat u ons stilzet. En heren, dat is een wonder als dat gebeurt. Als we gaan nadenken. Als we uw woord gaan lezen. Als we gaan beseffen dat we geen stap kunnen verzetten zonder u. Dat we afhankelijk zijn van uw Heilige Geest. Heren, laat ook deze middag niet zegen van ons wijken. Maar dat we het proeven met elkaar dat u in ons midden bent. U hebt dat immers beloofd. En dat door de prediking van het woord, heren, u naar ons toekomt. U ons ook wilt vertroosten wanneer we dat nodig hebben en bemoedigen. U ons ook wakker wilt schudden wanneer dat nodig is. Maar dat we toch ook, heren, leren ademen in uw woord. Dat we gaan proeven hoe goed u bent. En heren, dan zijn er misschien ook heel veel vragen. Want het kan behoorlijk stormen in ons leven. Als er ook ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in ons leven of dat dat gaande is, dan kan daar de vraag komen, waar is nu uw geloof, je hoop? Je houdt vast, je zekerheid. Heere wil zo ook spreken tot ons, dat we het met elkaar ervaren, ja, dat u een hemelse Vader bent. Niets ontgaat u. En dat u ook in het diepste verdriet dichtbij wilt zijn. En dat u ook, Heere, ons dragen wilt. Ook al zullen wij niet overal een antwoord op hebben in ons leven. Want daar kunnen we tegenaan lopen. Maar dat we toch, Heere, komen tot dat moment dat we de knieën leren buigen. Heere, hier ben ik met mijn smart, met mijn verdriet, met mijn pijn, met mijn vragen. Heere, wilt u ook in mijn leven er zijn en er doorheen dragen naar uw toekomst, waarin we het dan ook zullen ontdekken dat u niets is ontgaan. Heere, zo bidden we of u ons vol wilt maken van uw Heilige Geest die we zo nodig hebben. Vanmorgen mochten we ook samenkomen en mochten we zien hoe uw Zoon Jezus Christus, vol van de Heilige Geest en in de kracht van u, ook zijn werk mocht volbrengen, omdat hij is uitgezonden door u, eeuwige God, om onze zonden en onze schuld te dragen, om voor ons de dood in te gaan en de dood te overwinnen. Heere, geef dat onze ogen voor dat rijke evangelie opengaat. En wil ons zo ook zegenen. Niet alleen hier, wanneer we hier samen zijn, maar overal waar deze dag, in deze plaats of ook in ons land, Heere, uw woord mag worden uitgedragen en verkondigd. Wil uw koninkrijk uitbreiden. U gaat door. Ook al kunnen we misschien kijken op uiterlijkheden, dat we denken, is de kerk niet meer vol zoals eertijds. Maar u, Heere, gaat ondoorgrondelijke wegen. En we weten dat alles in uw hand is en dat u uw spoor trekt. Door de eeuwen, door de jaren heen, door de generaties heen. U roept ze, u kent ze. Alreeds vanaf hun geboorte. Alreeds vanaf de verwekking. Eer iets van ons begon te leven, zijn we in uw boek geschreven. En Heere, zo bidden we om uw zegen. En dat uw koninkrijk ook deze dag weer mag worden uitgebreid tot eer van uzelf. Wat zal het heerlijk zijn als mensen uit alle volken, talen en natieën gaan inzien wie Jezus is, die heiland, die grote zaligmaker, die ons diep gelukkig wil maken. O Heere, geef uw geest en schenk ons uw genade. Laat zo uw woord opengaan. In zijn naam. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En ik lees met u uit Hebreeën 11, vers 1 en 2. En vervolgens vanaf vers 32 tot en met 12 vers 13. Uit de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 11, en daarvan de eerste twee versen. En dan vervolgens ga ik verder bij vers 32. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. En dan krijgen we ook te horen van al de gelovigen die er waren, wat ze in geloven, in vertrouwen op God gegaan zijn. Maar ik wilde de aandacht ook een beetje vestigen bij vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen dan van al die namen die genoemd zijn? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon en Barak en Simson en Jefta, David en Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Beloften verkregen. Muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd. Namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in de afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had. Opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijkt niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En we hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, al dat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten. Al dat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Amen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen ook stilstaan bij zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. En Dan krijgt u eerst ook gelegenheid om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden. Zoals u reeds ook mee is gedeeld, van harte aanbevolen. En zingen we aan de prediking vooraf van Psalm 119, vers 37, 38 en 45. Psalm 119, 37, 38 en 45. Gemeente, het is eigenlijk wel een hele bijzondere vraag die wij vanavond ook aan de orde hebben. Een vraag naar de voorzienigheid van God. Dat is natuurlijk een moeilijk woord, zo op het eerste gezicht, voorzienigheid. Daar zit het woord voorzien in. Het heeft een beetje twee betekenissen, voorzien. Aan de ene kant van hij zorgt, hij voorziet in alles. Hij voorziet eten, drinken en noem maar op. Maar je kunt ook de nadruk leggen ook op de eerste lettergreep. Hij heeft voorzien. En God ziet alle dingen vooruit. En we hebben eigenlijk ook al een lied gezongen waarin ook naar voren komt dat hij al vanaf het allereerste begin ook ons leven kent en doorziet. En nou wordt ons vanavond ook eigenlijk gevraagd, wat verstaat u onder de voorzienigheid? Verstaat u? In de vorige zondag hebben we erbij stilgestaan, wat gelooft u? Er was alle nadruk gelegd ook op het geloof, het vertrouwen dat je mag hebben in God. Maar hier, en dat is dan misschien best wel moeilijk, wat verstaat u? Wat verstaan we eronder? Wat bedoelen we daarmee? U moet goed begrijpen dat hier niet 1, 2, 3 wordt bedoeld. Begrijpen we het? Kunnen we het doorgronden? Want er zijn natuurlijk dingen in ons leven die we niet begrijpen. Er zijn er onder u die dat hebben. Dat weet ik zeker. Ik begrijp Gods weg niet. Ik versta dat niet. Ik kan daar niet achter kijken. En misschien gaat het eigenlijk nog wat dieper in uw leven. Dat kan zo. Ik kom er niet uit. En dat kan zelf weerstand oproepen. Boosheid. Het kan je geloof juist in de weg staan. Waardoor je niet verder kan komen in de groei van je leven, omdat je altijd maar over dat ene bezig bent. En dat ene, dat kan ook volstrekt begrijpelijk zijn. Er zal maar iets gebeurd zijn in je leven. En dan is er altijd iets van een muur om naar God toe te gaan. Misschien kent u dat wel. Dus u moet goed begrijpen, als er staat, wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Wil dat niet gelijk zeggen, hoe kan ik dat begrijpen? En dan mogen we dan ook dankbaar voor zijn dat dat niet zo bedoeld wordt. Juist omdat wij dingen hebben in ons leven die we niet begrijpen. Maar toch wil de catechismus en de onderwijzer ons daarin wel verder brengen. Wat moet je nu voor ogen houden? Wat moet je toch proberen vast te houden? Opdat je geloof kan verdiept worden. Opdat je toch met de diepste vragen van je leven naar hem toe kan gaan. En dan komen we dichter bij de bedoeling ook van deze vraag en dit antwoord. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Duidelijk zal zijn natuurlijk dat mensen die niet in God geloven, eigenlijk hier geen vraag over hoeven te stellen. Ze hebben niets met God. Laat staan met voorzienigheid. Iemand die alles bestuurt en leidt. En daar gaan dan ook de discussies over als je probeert mensen die niet geloven, ja, te spreken over, joh, er is een God in de hemel. Nou, als dat zo is, wat dan? Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Nou, het veronderstelt het geloof in het bestaan van God. Een atheïst, om het zo maar eens te zeggen, hoeft deze vraag niet te stellen. Want die heeft niets met God. Dus hoeft hij ook niet na te denken dat er iemand is die alle dingen bestuurt en leidt in zijn leven. Het gebeurt wel, maar hij zal dat niet geloven. Hij zal er ook niets mee hebben. Er zijn er ook anderen die spreken ook van, nou, alles is toevallig. Dat is ook een filosofische stroming die ook altijd zich weer opnieuw steeds voordoet. Dat je zegt, nou, alles is toeval. Toevallig ontmoet ik die man. Of toevallig kreeg ik te maken met een ongeluk. Of toevallig. Maar voordat we het weten, zitten wij ook in die geest. Of niet soms? Toeval. Je hoort het woord wel eens vallen. Anderen die misschien ja, dat helemaal niets meer hebben, zeggen, ach ja, alles is een noodlot. Het overkomt ons. En ook zijn er die zeggen, nou ja, als er iets gebeurt in de natuur aan rampen, dan kunnen we spreken van een bepaalde kracht die er is in de natuur. En dat brengt zoveel in beweging dat er vele mensen ja, daardoor kunnen omkomen. Rampen die zich voltrekken over de wereld. En ook is er ook wel een stroming die zegt, nou, als je toch gelooft in een God, geloof ik misschien wel dat hij iets geschapen heeft. Maar verder houdt hij zijn handen ervan af. En dan is het als een soort horloge die afgaat. Ook dat is een stroming waarvan ik u de moeilijke woorden bespaar. Zo zijn er allemaal opvattingen over hoe sta je nu in het leven en hoe kijk je tegen het leven aan. Hoe staat u er nou in? Al die dingen zijn nu even langsgekomen. Noodlot, toeval, kracht van de natuur enzovoorts. Maar u zit in de kerk. En dan mag ik toch aannemen dat u zegt, ja, maar ik heb wel wat met God. En hoe dan verder? Hoe gaan we daarmee om? Ja, dan de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar iemand die wel in God gelooft, dan wordt het spannend. Dan wordt het soms ontzettend moeilijk in ons leven. Juist als je in God gelooft, dan doen zich de problemen voor. En als er dan ook gesproken wordt, zoals in dit gedeelte over de vaderlijke goedheid. En je zal maar door de diepten heen gaan. Dan kan het spannend worden. En weet u waarom wij nu zo ontzettend veel waarde hechten aan de psalmen? En waarom wij ook zingen uit de psalmen? Weet u waar dat door nou komt? Omdat als er ergens die worstelingen zijn over Gods leiding, over de vragen van het leven, over de hoogtepunten en de dieptepunten, nou, dan kun je terecht in de psalmen. De ene psalm naar de andere. Waar is nu je God op wie je vertrouwen hebt gesteld? Dat roepen de mensen om mij heen. En ik als gelovige, wat moet ik zeggen in mijn situatie? Wat moet ik antwoorden? God is goed. Nou moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt in jouw leven. Juist die psalmen. We roepen deze vragen allemaal op. Maar in die psalmen zien we één ding, gemeente. Gaat u ze maar eens nalezen. De spanningen over de vragen die er zijn in uw leven kunt u terugvinden in het boek van de psalmen. Daar klopt het hart van de gelovige die worstelt met Gods voorzienigheid. Waar is God in mijn leven? Maar dan zie je soms ook hoe mensen eruit getrokken worden en dat ze vanuit de diepten roepen. Nou, een van de diepe psalmen is bijvoorbeeld psalm 88. Als je daar ook ziet, geen enkel zicht, geen enkel hoop. En toch, mijn hoop is op God. En dan denk ik onwillekeurig ook, en dan is het zo goed om daar altijd bij stil te staan, hoe Jezus zelf, de Zoon van God, ook aan het kruis riep: mijn God, mijn God. En daar zien we het, in die diepste duisternis: mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Als er één de diepte van de nood van uw leven kent, is het Jezus. Uw heiland, uw zaligmaker. Ga met de diepste vragen van uw leven en met de diepste nood en pijn, ik kan het niet genoeg zeggen, naar Jezus. Hebt u dat gedaan? Bent u ooit in uw leven wel eens gekomen tot dat punt? Of zijn er nog weerstanden? Is er nog iets wat u belemmert, waardoor er geen groei komt in het geloof, waardoor u vastloopt, waardoor je altijd met dubbele gevoelens in de kerk zit? Ken uw heiland, die de diepste pijn van uw leven kent en doorgrondt. En daar kunt u rust, troost, kracht vinden. Dan mag u het best zeggen: ik snap er niks van. Heer, ik snap het niet, maar draagt u me door dit leven heen. Daarom het boek der Psalmen, gemeente, dat geeft het ook weer. De spanning van de gelovigen, die op allerlei manieren ook naar boven komt. Wij zijn zo gauw geneigd om te kijken: ja, God kan toch alles? En waarom heeft hij dit niet voorkomen of dat niet? Al die vragen, ze kunnen zich allemaal voordoen. En toch wil de catechismus daar een antwoord op trachten te geven. Zeker, wat verstaat u, wat bedoelt u? Dit: als het gaat over Gods voorzienigheid, in de allereerste plaats zijn heerlijkheid en zijn majesteit. Daar hebben we al een eerste antwoord dat we mogen krijgen op de vragen die aan ons gesteld wordt. Dat ik toch als gelovige, want het is natuurlijk een antwoord van een gelovige, van iemand die wandelt en leeft met zijn God, dat ik vast mag houden aan de almachtige en de alomtegenwoordige kracht van God. Almachtig. Ik doe daar niets aan af. Ook al snap ik niet alle dingen. Wat hebben we gelezen? Uit Hebreeën? Zeker. Door het geloof hebben ze koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Belofte verkregen. Mooie dingen. En dat mag benoemd worden. Dan mogen we van getuigen wat God gedaan heeft in ons leven. Hoe hij ons gered heeft. Hoe de muilen van de leeuwen werden gesloten. En dan denk ik wel eens aan die mensen die voor de leeuwen werden geworpen. En dat ze hun monden toesloten. De schrijver van deze brief zal ongetwijfeld dergelijke verhalen hebben gekend. En u kent ze misschien ook wel uit de geschiedenis of wat u ooit gelezen hebt. Hoe ook christenen mochten getuigen van wat God in hun leven gedaan heeft. Hoe ze zijn genezen. Hoe ze er doorheen zijn geholpen. En dat ze dan ook mogen getuigen: dat heeft mijn God gedaan. Dat was mijn God en Vader. Hoe heeft hij mij niet geholpen en gedragen en bevrijd? Die verhalen zijn er en die kennen we. Maar daarom heb ik ook niet voor niets dit gedeelte gelezen uit de Hebreeënbrief. Want de andere realiteit was er ook. Weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Ze werden bespot, gehoond, belachelijk gemaakt, gestenigd, in stukken gezaagd, Moest ik nog even denken, dat plaatje, dat heb je wel eens, hè? Dat op je netvlies blijft staan. Ten tijde van de ISIS. Hoe een aantal van die mensen werden gevangen genomen. En dan zie ik ze nog op een rijtje zitten, geknield in een oranje overal. En het zwaard, dat ging omdat ze allemaal werden onthoofd. Omdat ze een christen waren of wat dan ook. Dat gebeurde ook. Daar zullen er misschien ook onder geweest zijn. Ach heren, bewaar me ervoor. Ik heb nog een vrouw en kinderen. Maar niets hielp. Ze werden onthoofd. Dat gebeurt ook vandaag. Onder onze broeders en zusters. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen. Om niks. In India bijvoorbeeld. Dat een vrouw zomaar kan worden verkracht. Enkel en alleen omdat ze denken dat dat wel kan omdat het een christin is. Of dat de hele familie ook geïsoleerd wordt. Of wat dan ook. Het vindt allemaal plaats in deze wereld. Als wij dit gedeelte niet hadden, zouden we zeggen, wat is dit nou voor een God waar we onze hoop op moeten hebben en vertrouwen? Moet mij dat overkomen? We zitten toch niet te wachten dat ons dat allemaal gebeurt in dit leven? Maar dan zie je de kracht van het geloof. En deze allen hebben, hoewel ze door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet gekregen. Ja, zij hadden een belofte. God zorgt toch, God helpt toch, God draagt toch. Maar toch gaven ze het niet op, daar God met het oog op ons iets beters. En dan komt dat woord, waar we het vanavond over hebben, omdat God iets beters voorzien had. En mijn vraag aan u en aan jou zou vanavond ook zijn, heb je daar oog voor? Dat je niet alleen denkt, ik heb God nodig voor hier en nu. Dat het mij voor de wind gaat. Dat ik alles heb. Dat ik genezen word. Maar dat iets beters. Een christen is gericht niet alleen op deze wereld. Natuurlijk, we hebben met het gebed des Heren, geef ons heden ons dagelijks brood, hebben we gezongen. Natuurlijk, de Heere wil ons ook hier en nu helpen. Maar vergeet als christen niet, gemeente, dat hij iets beters voor ogen heeft. En dan gaat het om onze eeuwige toekomst en om onze eeuwige zaligheid, om altijd met hem te zijn. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenaard. Hoe staat u en jij in het leven? Ben je gericht, gefocust op die eeuwige toekomst die er is voor al degenen die de verschijning van Jezus hebben liefgekregen? Dat is een vraag die naar voren komt. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde en alle schepselen door zijn hand nog onderhoudt. Ja, hier en nu. En zo regeert dat, ja, loof en gras, u kent het wel, regen en droogte, ziet u dat het afwisselt? Loof, oogst, gras, regen, iets moois, droogte, Australië, de branden die daar woeden, de vruchtbare en de onvruchtbare jaren, dus jaren waarin het voor de wind mag gaan, maar ook jaren waarin het economisch slecht gaat. Spijs en drank, gezondheid, ja, mooie dagen als we gezond mogen zijn, als daar welnis is, als het allemaal goed gaat, maar ook als er ziekte is, Als dat komt in je leven, de spanningen die dat oproepen naar het ziekenhuis, wachten op de uitslagen, vragen die er allemaal zich kunnen voordoen, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen die niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Gods majesteit en heerlijkheid, gemeente, die machtige en alomtegenwoordige kracht van God, die ons voor ogen wordt gehouden, opdat wij in het geloof op hem blijven zien, staan wij wel voldoende stil bij wat God kan en ook wat God wil. Job, die zegt het, zie, God is groot. En wij begrijpen het niet. Of in Psalm 97, rondom hem zijn wolken en donkerheid. Jazeker, vraag het erover. Maar de alomtegenwoordige en de almachtige kracht van God, die is er. Als we gaan kijken naar alle protesten die er worden gehouden. Klimaat en dergelijke. Mensen die zich zorgen maken over CO2 en de stikstof en al die dingen meer. Begint soms bijna hysterische trekken te krijgen. En we kunnen allemaal ook meegenomen worden. En u leeft en jij leeft in deze tijdgeest. Als we dat om ons heen zien. Maar lieve mensen, hebben wij niet een boodschap juist in de kerk? Zeker, we hebben onze verantwoordelijkheid als het gaat allemaal om het milieu, maar geloven we nog wel in God? Dat hij ook over het denken en het willen en het handelen van mensen gaat. En dat hem niets uit de hand loopt. Toen ik jong was, had je aan de kant, ook van de linkerkant van de kerk, heel veel preken die gingen over kernenergie en kernwapens de wereld uit. En was daar de dreiging van de atoomoorlog. En daar werden de mensen steeds mee bezig gehouden. En mensen hadden angst en vrees. Het kan zomaar ontbranden. En het zou ook zomaar kunnen ontbranden. Absoluut. Als we kijken naar alles wat er in de wereld is. Maar dan was ik toch blij dat ik onder een prediking zat. Waarin niet alleen werd opgeroepen tot die daadkracht van je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Maar dat daar in de prediking naar voren kwam, God heeft alle dingen in zijn hand. En hij onderhoudt alles. En dat geldt ook voor vandaag, gemeente. Dat we juist ook in de prediking bij de spanningen die er zijn in de wereld en u en jij leeft in deze tijd, maar dat je juist ook mag weten, God regeert en hij handelt. En natuurlijk mag je je eigen verantwoordelijkheid nemen in een aantal zaken. Maar laten we elkaar niet opjagen. En laten we met ook deze problematiek, en dat is een taak voor christenpolitici, om met het oog dat God alle dingen leidt en stuurt en regeert, zo te handelen dat we een boodschap hebben voor de wereld. Dat er één is die de wereld met zijn alomtegenwoordige kracht onderhoudt en regeert. In tijden waarin er een atoomoorlog dreigt, in tijden waar er een klimaatcrisis is, of wat dan ook, we hebben een God in de hemel. Ook dat is voorzienigheid van God. Dat ons niets toevallig overkomt, maar zoals hier staat ook, die ons leidt met vaderlijke hand. Niet voor niets heeft Jezus het ons ook leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Om met alles wat ons bezighoudt in ons leven, gemeente, naar hem toe te gaan. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. Want u die in het algemeen alles voorziet, maar ook in bijzondere dingen voorziet. maar voor uw kinderen in het bijzonder. En mijn vraag aan u is, gemeente, kent u dat leven nou? Dat u alle dingen kunt bespreken met de Heere God en met de Heere Jezus. In de bijzondere omstandigheden waarin u terechtgekomen bent. Natuurlijk ook die vragen, ik wou dat ik meer zekerheid en alvast had in mijn geloof. En dat ik heel mijn leven kon toevertrouwen aan de Heere God. En zeker ook als je door de ziekte heen gaat. Dat je dan ook niet ineens wanhopig wordt. Maar dat je, ja wel met de vragen en de zorgen die je hebt ook voor de toekomst. Want we willen toch allemaal misschien wel onze kinderen en kleinkinderen zien opgroeien. Maar dat u toch denkt, Heere, u kent mijn leven. U weet wat uw weg met mij is. Door alles heen. En dat de Heere het dan ook bevestigt vanuit zijn woord. Als je leest in zijn woord, dat hij bemoedigt, vertroost. En dat je soms ook beter mag worden. Of een ander die moet weten, het einde nadert. Nee, niet het einde nadert. Het gaat beginnen. Het gaat zich openbaren. Het gaat zich ontluiken. Als alle tranen van de ogen worden afgewist. Want ik ken mijn heiland en mijn borg en mijn zaligmaker. Met hem wil ik wandelen en met hem wil ik leven. Want door Jezus Christus offer en werk weet ik van God de Vader. Juist door het geloof in wat hij gedaan heeft, weet ik niet van een toornend God, maar van een God die mij aanziet als een kind. En die mij ook leert in het leven om heel afhankelijk dicht bij hem te leven. Dat wil het geloof oefenen. En daarom heb ik ook even gelezen uit Hebreeën 12. Want er zijn soms dingen in je leven dat je zegt, wat gebeurt er me nou? Ze hebben soms wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft. Maar lezen we dan, hij doet dat tot ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Niet zo lang geleden werd ik opgebeld door iemand uit het land. Dat gebeurt wel eens meer. En soms denk je, nou wat is dat? Maar soms zijn er ook wat diepere vragen. Dan hebben ze je geplukt van het internet. En dan willen ze weten, hebt u hier verstand van? Hebt u verstand van dromen? Want deze vrouw, op de Bijbelkring heb ik het erover gehad. Was er een vrouw die had een droom gehad die haar onrustig maakte. En ze dacht dat ze echt iets verkeerds gedaan had. En ze wilde weten wat ik daar nou van vond. Weet u en hebt u verstand van dromen? Nou ben ik Jozef niet. Dus dat heb ik maar eerlijk gezegd, dat ik echt niet overal verstand van had. Maar ik kon haar natuurlijk wel vanuit de Bijbel iets vertellen over die dromen. Nebukadnezar bijvoorbeeld had ook een droom waar hij zich door verontrust wist. Ik zeg, dus het kan zijn dat u verontrust bent over iets. Want dromen weten we ook wel, dat kan ook bepaalde gebeurtenissen in leven dienen tot verwerking. Dat hebt u misschien ook wel eens. Hij zei, ja, ik heb gedroomd, maar dat kwam omdat ik gisteren een gesprek had met die. Of dat ik dat heb meegemaakt, enzovoorts. Dromen, dat is iets wat je ook tot rust kan brengen. Of dingen kan gaan verwerken. Maar zij drong erop aan of dat wat ze gedaan had. En ze vertelde een situatie. Hoe ze toch ook bij een overlijden was betrokken geweest. En ze voelde dat zij daar de schuld aan had. En dat het God was die haar strafte doordat ze nu angst had en depressief was. En toen heb ik haar geprobeerd uit te leggen. Dat ik zeg, ja, ik kan van achter de telefoon niet vertellen. Ik weet niet wie u bent. Ik weet niet wat er precies is geweest. Maar als u het nou zelf voelt als straf. Ik zeg, dan is er maar één weg. En dat is dat je naar de Heer Jezus gaat. Dat je dit hem voorlegt in het gebed. En dat u zegt, ja, ik voel daar dat het misschien uw straf is. Ik zeg niet dat het straf is. Want ik ben niet iemand die zegt, ja, dat is een straf van God. Dan kom ik wel eens tegen, ook mensen in het ziekenhuis. Dominee, is dit een straf van God? En ja, dat weet ik niet. Dat weet u zelf. Zoals er ook hier precies staat, hè? Van, want ze hebben wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft, maar dat hij dat doet tot ons nut. Is het misschien dat u denkt het is een straf van God, maar het is tot mijn nut. Opdat wij deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. God schaaft in ons leven. Is bezig ons te louteren. Opdat wij met des te meer vertrouwen naar hem toe zou gaan. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf, ja dat is logisch, geen reden tot blijdschap. Als je iets voelt van Gods straf en Gods toorn, is dat geen reden tot blijdschap. Hebt u dat wel eens? Dit kan wel eens een straf van God zijn. Dat is geen reden tot blijdschap. De Bijbel spreekt er dus over. Maar tot droefheid. Een droefheid die ons uit moet drijven naar Jezus. Want God slaat ons niet zomaar. Hij wil ons kastijden als een kind. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn. En dat zijn de oefeningen van het geloof. Die erdoor geoefend zijn. En dan staat het er, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hebt u wel eens die ervaringen in uw leven? Dit was niet goed in mijn leven. Dit heb ik fout gedaan. Dan moet ik mijn zonde belijden. En dat kan misschien menige traan kosten. Stil overspel. Of verkeerde dingen. Dan komt er allemaal tranen. Dat is een droefheid. Niet over de gevolgen. Maar juist een droefheid die ons uitdrijft. Naar verzoening. Verzoening met God. Heere, geef mij een vreedzame vrucht. Die vrucht dat je de vrede voelt met God. En dat is zo heerlijk. Gemeente, als u die kent, die vrede met God, dat is zo fijn. Als u dat nog mist, hoop ik dat u het leert. Dat u het gaat ontdekken en dat u het gaat zien. De vrede met God door het geloof dat Jezus al mijn zonden heeft vergeven en verzoend. En dat God mijn vader is. Ja, ik moet hem onder ogen komen. Maar toch, hij geeft mij de vrede in zijn hart. En dat kan soms wel eens weg zijn. En daarom zingt de psalmist ook, geef mij de wederom de vreugde van uw heil. Hef daarom op gemeente de slappe handen en strek de knikkende knieën. Maar we hebben een God die weet van verzoening, van vergeving. En als daar straffen zijn, dan mag ik bidden, Heere, vergeef mij. Want in uw toorn denkt u toch aan uw ontferming. Zo spreekt de profeet ook. En daarom, gemeente, tot slot zien we ook hoe belangrijk het is om de juiste levenshouding te kennen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Wat voor nut heeft dat? Nou, dat ik in tegenspoed geduldig ben. Nou, dat moet je leren hoor, geduld. Er zijn van mensen die hebben maar weinig geduld. En die willen liever vandaag opgelost hebben wat niet in één dag opgelost kan worden. Om dan ook geduldig af te wachten totdat God een opening geeft, een handreiking geeft. Geduld, dat is een vrucht van de geest. Dat zien we ook in Galaten 5, vers 22 staan. opdat ik in alle tegenspoed, en als u tegenspoed kent, weet u hoe dat beproefd kan worden, geduldig te zijn. Dat is één. De andere levenshouding, ja, dat staat niet tegenover, maar dat is daarmee verweven. Als het nou goed mag gaan, en misschien hebt u het goed op dit moment, en mag u eigenlijk dankbaar zijn. Maar dan zien we soms zo vaak dat mensen vergeten dankbaar te zijn. Denk aan die 10 melaatsen waarvan er maar één terugkwam. En dat zie je ook wel eens meer. Mensen zijn heel afhankelijk als ze in het ziekenhuis liggen. Maar na verloop van tijd dan denk je, ja jongens, waarom zijn ze nou weer niet in de kerk? Of wat maken ze er toch een potje van? Ze vergeten weer die dank aan God die toch elke week weer waardig is. We hebben zo'n goede God, hij geeft zoveel. Waarom niet gewoon getrouw hem dienen? Dan krijg je vrucht, vreedzame vrucht, liefde van God. En ik denk dat we daar wel eens wat in geoefend kunnen worden. Om in dankbaarheid God te danken. Elke dag opnieuw, Heere, dank u. En sterk mij weer. Geef me de nieuwe kracht. Geef me de vreugde van uw heil. U bent goed, u zorgt voor mij. En voor al degenen die mij toebehoren. Wat kun je dan dankbaar zijn. Maar met die dankbaarheid naar God toe gaan. Maar in alles wat ons nog overkomen kan. Ja, vanmorgen mochten we het ook zingen. En ik weet dat dat voor sommigen echt een heel belangrijk lied is. Wat de toekomst brengen mogen. Ja, wat de toekomst brengen mogen. Het wordt vaak ook op begrafenissen gespeeld en gezongen. Het is een lied wat velen in hun hart hebben. Mij geleid des Heere hand. En zo staat het hier ook. Wat ons nog kan overkomen, kan ons verlaten op onze goede en getrouwe God en Vader. Met alle vragen die je nog hebt, met alle strijd die er is in je leven, met alles waar je tegenaan loopt, in de zekerheid dat geen schepsel, u dus en jij dus, ons van de liefde scheiden zal. Gods liefde wil ons omringen. Gods liefde wil ons dragen. Gods liefde wil ons vormen, opdat wij gericht zullen zijn op die toekomst. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Geen haar valt er van mijn hoofd. Want tot in een detail heeft hij alles geregeld in mijn leven. En wil hij zorgen. Zorgen in alle dingen. Ook voor de toekomst. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid. Des Heeren hand. En dat is Gods Vaderhand. Amen. Wij zingen van Psalm 72, het zevende vers. Laten we samen bidden en ook dankzeggen. Heren, zo komen wij aan het einde van deze dienst en van de diensten van vandaag tot u. Hartelijk dank, heren, dat u door uw geest ook in ons midden wilt zijn en ons ook wilde bemoedigen. En ons ook wilde vertroosten. Zo mochten we ook als het ware in het gebed ook zingen, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust. Ja, heren, zo kunnen er dingen zijn die ons ontrusten. Spanningen in ons hart en in ons leven. Vragen zijn er te over. We hebben het wel gehoord van de alomtegenwoordige en de almacht ook van u. Maar we hebben wel gemerkt, heren, dat niets vanzelfsprekend is in het leven. Daar waar de ene uitkomsten krijgt ook tegen de morgen, is het daar maar een ander soms door de diepe dalen heen gaan. Omdat u iets beters voor ogen had. En wij zien dat vaak niet, heren, omdat we zo gericht zijn op het hier en nu. Maar wilt u ons oefenen, heren, dat wij in vrede leren toeleven naar uw toekomst. Voed dan ook het oud vertrouwen weder. En u roept ons op, zoek in het hoogste lof uw lust. Menigwerf heeft hij uw druk doen veranderen in geluk. En ze zijn er, die dat weten. Het geluk, heren, dat u gaf. Het geluk wanneer we Christus mogen kennen, de vrede, de verzoening. Zo mogen we op hem hopen en zo mogen we met al onze vragen, met de strijd, met de zorgen, ook naar u toe gaan. Soms, heren, oefenen in geduld, in alle tegenspoed. En als het ons goed gaat, dankbaar voor alles wat u ons schenkt. Maar voor de toekomst een goed toevoorzicht, een goed vooruitzicht dat ons strelen kan om uw lof te ontvouwen en eeuwig te zingen van uw goede tierenheid. Alles, heren, wat niet goed was, willen doen vergeten. Geef dat we er ook over doordenken in de vermenigvuldiging van de gedachten. Kan de rijkdom van de schrift, heren, naar ons toekomen in de komende week. Wanneer we ook deze dingen nog eens overdenken, wat vandaag ook besproken is en behandeld is. En geef dan ook de krachtige werking van uw geest. Leer ons ook, heren, met openheid, met liefde, met anderen erover te spreken. Wanneer dat zo te pas komt, waarin we elkaar kunnen bemoedigen en steunen en elkaar de weg te wijzen die we mogen gaan. Wees zo met jongeren en ouderen. Zegen de catechese. Zegen onze belijdeniscategezanten. Zegen ons als gemeente. Geef, heren, dat ook daarin de trouw en de goedheid gevonden mag worden naar u toe en naar elkaar. Heren, wij zijn zo afhankelijk van u. En zo mogen we ook leren geduldig te zijn en dankbaar te zijn en toch tegelijkertijd uit te zien dat u voorziet. Ook in de weg met uw kerk, met de wereld, met alles wat gaande is. Wees met onze broeders en zusters die door de diepten heen gaan, vervolgd worden. Wees met uw volk Israël. Wees ook, heren, met alle dingen die plaatsvinden in de wereld. Aan spanningen, de hele milieuproblematiek waar mensen zich over verontrusten. Maar heren, wij zijn soms verontrust over de zedeloosheid, het lage moraal, de oppervlakkigheid, het ongeloof, de spot en de hoon. Duizendmaal erger soms, heren, als al die milieuzaken. Omdat het gaat om ons hart en om ons leven. Wilt u ons zo, heren, bij de hand nemen? En geef dat we de vreugde en de zaligheid in Jezus Christus zoeken. Laat het vanavond misschien voor het eerst zijn in ons leven. Dat we onze knieën buigen en met de diepste smarten ons overgeven in uw hand. En dat ook met alle vragen die er zijn, we mogen weten. Jezus, Jezus, Hij alleen. Hij zorgt voor ons, voor nu, tot in alle eeuwigheid. Hoor ons, In zijn naam, o God en Vader. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 104 en daarvan het 17e vers. Ik vind dat ook een heel mooi lied. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Gemeente, gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de rijke zegen van uw goede God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.